Welkom iedereen thuis en welkom iedereen hier aan de stamtafel. We zijn er weer. We hebben genoeg te bespreken hier in het racecafé. Want wat een weekend hebben we achter de rug. En we gaan het doen met Olaf Mol, met Renger van der Zanden, met Wilco Zeelenberg en met Rob van Gameren.
Inderdaad, genoeg om over na te praten. Want de Grand Prix van Japan, daar stonden drie verschillende teams op het podium. Kimi Antonelli schreef geschiedenis en is nu de jongste WK-leider ooit in de Formule 1. Na zijn tweede zege op een rij. Maar ook Piastri en Leclerc zullen blij zijn om met een beker naar huis te gaan. Hebben Ferrari en McLaren de formule gekraakt om Mercedes te bestrijden? En Max Verstappen, tja, die is zeker niet blij en twijfelt openlijk over zijn toekomst in de Formule 1. Verder bespreken we ook een andere Italiaan die geschiedenis schreef in de MotoGP. En komen alle Nederlandse racehelden langs hier aan de stamtafel.
Ja, mannen, welkom hier aan tafel. Wilco, we gaan het uiteraard nog over de MotoGP in Amerika hebben. Maar het lijkt me toch verstandig om te starten met de Formule 1. Want, bijzonder moment, Antonelli, zijn tweede Grand Prix-overwinning op een rij, maakt hem de jongste WK-leider ooit. Er gaan al stemmen op in de media, misschien ook wel in de paddock, dat weet ik niet, dat hij zomaar eens de jongste wereldkampioen ooit zou kunnen worden. Is dat reëel?
Wat is het spreekwoord? Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Hij heeft 9 punten voorsprong nu. En ik wil niks afdoen aan wat Kimi in de auto doet. Want hij doet eigenlijk heel weinig fout. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar hij heeft ook de beste auto. Dan moet je het nog altijd doen. Maar dat is ook een beetje het pijnlijke van waar we nu zitten. Ja, degene met de beste auto, die rijdt wel vooraan.
Ik denk dat het maar zo kan gebeuren, jongens.
Nee, het kan ook.
Deze man heeft iets unlocked toen hij voor het eerste keer won. En ik weet het nog zelf als coureur, toen was ik in de Formule Renault. En toen reed ik best wel matige seizoen bij elkaar in 2004. 2005 begon ik, reed ik ook lekker mee. Toen won ik mijn eerste wedstrijd, toen won ik er 5 op een rij. En bij mij was dat een soort unlock van, oké, zo werkt het. En een zelfvertrouwen, dat zie je bij hem ook. Ja. Hij rijdt aan de leiding, maar 14 seconden weg, hè. Het is niet een beetje, het is echt heel ver weg. Ja, dus ik denk dat het maar zo kan gebeuren.
Wat interessant is, Wilco, jij was teammanager van Quartararo toen hij 20 jaar oud was. Ja. Toen was hij ook op een gegeven moment WK-leider. En toen moest jij manager, want het was een jonge gozer, die ineens meer onder druk kwam te staan, toch?
Ja, zeker. Hij had het moeilijk toen. Maar we hadden ook met die bandensituatie te maken, dat de banden aan de voorkant te heet werden. En we hadden een protocol van Yamaha dat we een bepaald niveau moesten starten van Yamaha. Alleen de concurrentie die startte op 2/10 minder. Dus we namen veel meer risico's dat ze zeg maar een draai om de oren kregen omdat het niet mocht. Je werd niet eens gedisqualificeerd.
Maar dat was technisch. Ja. Hoe nam de druk bij hem toe? Dat krijg je als WK-leider, neemt de druk toe.
Nou ja, dat werd enorm, maar hij kwalificeerde zich mega goed. Maar in de races werd de druk zeg maar in de voorband veel te hoog. In zijn hoofd daarna ook. Omdat hij gewoon naar achteren werd gereden. Doordat hij gewoon minder potentie had in die voorband.
Nou, het voorbeeld in de Formule 1 is vorig seizoen ook een beetje geweest met Piastri.
Nou, laat ik even terug naar Antonelli gaan. Dat wordt natuurlijk wel heel belangrijk. Hij is natuurlijk helemaal het mannetje in Italië nu. Hè? Hosanna, Hosanna. Maar hij is nog heel jong, dus hij kan en mag nog fouten maken. Dat zouden we ook niet erg vinden. Maar hoe reageert dan de Italiaanse pers? En dan is Italië met de Gazzetta dello Sport natuurlijk ook een land. Dan lig je ook snel op het hakblok. Dus daar moet je dan ook mee om kunnen gaan. Dus zolang het allemaal, weet je, er is een mooi gezegde, als alles meeloopt, hebben we een optocht.
Kijk, hier zijn de kantenkoppen van de Gazzetta.
Precies, maar wat nou als het een keertje, en dat mag, hè, dat zijn helemaal niet aan, als het een keer niet loopt. Vraag even van George Russell hoe snel het kan gaan.
Nee, ik kan een beetje kijken naar hoe hij terugbounste van die eerste keer dat hij in die auto in Monza zat. Dat hij hem vol in de muur beukte. Ja. He, dat was natuurlijk ook zo'n moment. Dan kan je gewoon knakken op zo'n moment. Zeven races op rij, geen punten. Dus hij heeft al wel een beetje geschiedenis met hoe ga je om met tegenslag. Ja. Maar het is zeker waar, weet je. De pers, de druk. Als je een keer Piastri de eerste keer kampioen worden, is nog steeds niet gelukt. De volgende keer als hij zo dichtbij is, gaat hij dan weer die fouten maken? Als je het dan een keer niet doet, die fouten maken, dan ga je in één keer vliegen. En dan pak je er 3 op een rij.
Dat is eigenlijk waar we Lando Norris een beetje van beschuldigen natuurlijk 2 jaar geleden. Die had toen een paar matige resultaten, terwijl hij wel de auto had. Toen zeiden we ook van, hij is mentaal niet klaar genoeg. En toen zeiden we ook, misschien is het wel een voorbode voor volgend jaar. En vorig jaar lukte het natuurlijk op het einde wel. Dus
maar hoe zou je dan
nu instaan? De 2 wedstrijden wordt denk ik erg belangrijk. Ja. 2-3 wedstrijden, hij staat nu in de leiding. Mocht hij gewoon makkelijk uitlopen omdat andere fouten maken, dan wordt het denk ik jouw verhaal. Die zegt, nou, hij kan hem wel eens gaan binnenhengelen. Maar als hij onder druk gezet gaat worden, kan het ook zomaar eens heel anders lopen.
Hij kan de Australiërs helpen. Piastri gaat het jaar geen kampioen worden. De afstand is gewoon te groot. En McLaren ook niet, dus die druk is er al niet.
Weet je wat ik nog wel eens zie gebeuren met Antonelli? Is die interne, ik hoorde die radio van Russell. En die begon al een beetje te zeuren en te zaniken en te dingen. Want het lag niet aan hem en dit en dat.
Nooit.
En ik denk dat hij gewoon sowieso intern misschien zo'n Antonelli nog wel eens kan knakken. Mentaal. Hè? Dat is ook weer zo'n dreigement aan een Antonelli om niet voor het kampioenschap te kunnen gaan. Dus er komt veel op de jongen af. Op ja, een jong ventje.
Dat is interessant wat je zegt, Ring. Want het was een debrief met Toto Wolff, hè, die natuurlijk dat allemaal moet managen. Dat is gefilmd en het is ook op de socials gezet van Mercedes. Moet je even meekijken wat hier gebeurt.
Chris.
That was a terrible day.
But for me, the whole thing started in qualifying.
Yeah.
First lap out, the car is bad.
Yeah.
You recovered just about and then starts.
Yeah, starts again, not good enough.
Yeah.
But to be fair, one lap later, pit stop, and probably win the race.
Is different.
And
yeah.
We're here talking about what a great day. So yeah. It's.
I don't think that the odds were in your favor today. Even if you would have overcome one thing, then the next would have bitten you, and the next would have bitten you.
Yeah, for sure.
And the others caught up also in terms of energy management. At the beginning, it was like we have something which we can utilize against them, and then
we knew that was going to happen.
Yeah,
I think they were fast. It wasn't. I think both Kimi and I struggled to get through people at the beginning of the race, didn't we?
Yeah.
And then at the end, it was. Not easy at all.
No.
F1 got talent, er gaat gewoon een kruis doorheen. Want dit is echt haast geen debrief, want het is gewoon...
Hey Olaf, ik ga even van heel dichtbij filmen hoe dit spontaan gaat.
Ja, okay. Niet als camera. We gaan allemaal dingen roepen die natuurlijk... we wisten wel dat ons vermogen zou... ze zouden ons wel bijhalen.
Dit is balance of performance, heet dit. Het is gewoon, wij zijn niet de snelste, wij zijn de underdog. Wij gaan niet meedoen voor het kampioenschap, want de anderen zijn zo snel. Zij weten gewoon dat ze tiendes in de zak hebben en het zat even niet mee. Maar ze zijn nog steeds hartstikke dominant.
Maar wat een toneelstukje.
Dit is theater en hier koop je geen kaartje voor.
Nee, maar dit is een drive to survive. Gaan jullie even een spontaan gesprek hebben over de race? Doen wij een beetje alsof we onzichtbaar om jullie heen lopen, whatever.
Ja, maar Olaf die zei ook al tijdens...
Er zit gewoon een knip in.
Het is helemaal gemonteerd.
Maar hij heeft natuurlijk wel één punt, heeft George Russell wel gelijk. Als hij deze race gewonnen had, dan had niemand gezegd dat hij een slechte dag had. Hij heeft natuurlijk wel pech met die safety car uiteindelijk. Maar goed, stal vaak genoeg.
Een paar rondes voordat hij naar binnen ging, heeft hij zelf aangegeven dat hij nog niet naar binnen wilde komen.
Hij kan er niet weten dat er safety car komt.
Dat hij wel naar binnen wilde komen. Dus het is zijn call.
Ja, dat weet ik, maar hij kan er niet ruiken dat er een safety car komt een ronde later.
Nou, ik weet het niet. Ik kan me heel veel coureurs ook herinneren in het verleden die zelf achter het stuur gingen zitten in figuurlijke zin. Die zei van, ik wil nog langer doorgaan op deze band. Dat is toch ook zo? Dat is ook de coureur die mezelf voelt hoe die auto gaat.
Het is wel pech. Uiteindelijk kiest hij niet van, ik weet dat er dadelijk eentje crasht. Dat kan je gewoon niet. Dat is geen glazen bol waar je een safety car kan voorspellen. Maar ik moet wel lachen om dit filmpje. Omdat aan de ene kant vind ik het heel leuk dat ze achtergronddingen laten zien. Maar het is wel overduidelijk dat ze een paar dingen naar buiten willen brengen. Namens Toto en namens Ene Russell. We hebben ook afgesproken wat ze naar buiten willen. En dat is één, ze willen laten weten dat ze de underdog zijn. Maar dat zijn ze dus niet. Nee. Dus dat willen ze gewoon laten de wereld inbrengen. Twee, dat zij zo goed met elkaar omgaan. Hè? Dat ik heel veel pech heb gehad.
Dat ze lekker relaxed met elkaar zijn.
Zeker relaxed met elkaar zijn. Het is gewoon niet echt vermakelijk.
De concurrentie komt dan dichterbij. McLaren heeft dit weekend beter gepresteerd. Jij hebt het vermoeden dat een reden heeft. Maar eventjes terug naar de starts. Die zijn tot dusver alle drie de Grand Prix niet goed geweest van Mercedes.
Ja, noem maar één iemand die drie Grand Prix een perfecte start gehad heeft. Ja, gewoon helemaal niemand. Ferrari heeft twee goede gehad. Ferrari was gisteren maar McLaren had nu ineens de raketstart.
Mm-hmm.
McLaren zit daar een beetje in het gedrang, dus die komt ook nog wel goed weg. Dus als je zou moeten zeggen, wie maakt de beste starts, is dat Ferrari op dit moment. Nou, die hebben een andersoortige turbo, dat weten we. Maar bij anderen, bij iedereen is er wat. Bij Kimi was er dus wielspin, Robert Doornbos gaf dat gisteren terecht ook aan. Je kon het duidelijk zien. Ja, Kimi en Mercedes hebben wel de rust. Als we in de eerste ronde gaan eerste liggen, dan komt het daarna wel weer goed. En anderen hebben dat dus minder. Dus ja, dat is... En dat er bij starts dingen niet goed gaan, hoef ik Ringer niet te vertellen. En hoef ik Wilke ook niet te vertellen. Er is niemand die zijn handtekening zet. Ik ga vandaag 1000% een topstart maken. Dat gaat niet. Je hebt zoveel dingen die moeten kloppen. Het is ook nog...
Het is voor jou nog geen trend na drie Grand Prix dat ze alle drie de Grand Prix een mindere start hebben?
Ja, wie? Jij wil één team.
De Mercedes?
Nee, ben ik niet met je eens.
Okay. Kimi Antonelli heeft tot nu toe telkens wielspin gehad. Ja. Altijd de rook van de banden.
Dus hij zegt ook, ik moet beter leren om met mijn kop in te doen.
Ik denk dat het bij Ferrari dat ze iets hebben, en nu ook bij McLaren, dat ze iets hebben gevonden waardoor het beter te managen is. Maar je kan niet, als Antonelli zijnde, kan het niet zo zijn dat je zulke slechte starts hebt.
Kan wel.
Dus dat of het ligt aan de rijder, of het ligt aan het management van die motor.
Nou, Wij verdenken dus Mercedes van dat ze een hele krachtige powerbank hebben, zeg maar, de elektromotor. En de eerste 50 kilometer, van 0 naar 50, is zonder elektronica. Hmm. En bij 50 komt die elektronica erbij. Dus als Mercedes daar heel veel heeft, dan komt er een keer vrot, komt er heel veel bij. En dan heb je dus wielspin.
Nou, bij Antonelli, hij gaat van de plek en hij heeft gelijk rook van de banden. Heeft,
en dat is zijn hand.
En dat is op zijn verbrandingsmotor.
Ja, en dat is zijn hand.
Dat moet dan de coureur zijn.
Maar, ik ga testen.
Maar één ding is, op een of andere manier hebben ze het beter voor elkaar bij Ferrari. Want Ferrari, ja, nu weer, het was een hele goede start. Ze hebben altijd een goede start. We zagen het in de testen al in Bahrein. Dus op een of andere manier heeft Ferrari, samen met zijn coureurs, een software gevonden waardoor ze geen wielspin hebben. Want vermogen hebben ze allemaal genoeg. Het gaat erom, hoe krijg je het?
Ja, de eerste wiel. 50 meter, wat gewoon zo belangrijk is. En dat missen ze, de eerste drive. We weten allemaal dat een elektromotor makkelijker is om dat te doen.
Ja. Is nog wel onze redding van het seizoen tot op heden. Wat moet je nagaan als die ook nog een raketstart had gehad. Dan had je ze nooit meer teruggezien.
Ja. Over Max even gesproken. Wederom niet een weekend waar hij tevreden op terugkijkt. Hij heeft zich wel ook duidelijk uitgesproken over een mogelijk eerder vertrek uit Formule 1. Hij zegt, en ik lees het eventjes de quote, het moet wel leuk blijven. Er is meer in het leven dan Formule 1, zei hij onder andere.
Ik heb hier wel een mening over.
Ja?
Ik vind dat, ja goed, ik hoor zelf ook bij dit gilde van reporters, zeg maar. We staan bij de MotoGP ook. Maar elke keer als Max een klote weekend heeft, vind je het nou nog wel echt leuk? Ga je nou niet een beetje over je toekomst na? Als ik elk weekend die vraag krijg...
Ja, dan zoek je die quote ook op.
Boeit ons toch helemaal geen fuck? Dat is helemaal aan hem.
En wat denk je wat hij gaat roepen als hij een klote weekend gehad heeft? En ze vragen het, nee, het was top. Dan neemt ook niemand hem serieus.
Ik vind dat ze mee moeten stoppen om hem elk weekend te vragen... wat betekent dit voor jouw toekomst? Mm. Oh, fuck op, man. Dat gaat toch helemaal nergens om? Als hij over een maand ineens dat er wat wijzigingen zijn... en hij heeft er wat meer lol in... gaan ze het hem ook niet elke keer vragen. Want als hij er weer lol in heeft, blijft hij hangen. Als je iemand elk weekend dezelfde vraag stelt... dan ga je toch met jezelf een keer nadenken. Ga toch een keer een iets ander antwoord geven.
Ja.
Ik ben er klaar mee met die vraag van stop je ermee en hij stopt ermee. Hij wil helemaal niet stoppen. Die man is 28. Hey, Alonso riep hetzelfde. Hamilton riep hetzelfde. Raikkonen riep hetzelfde. Tot in hun 40ste hebben ze gereden. En sommigen rijden zelfs nog.
Ja, maar Max,
hij wil dat het liefst ook doen.
Max ook. Alleen, weet je, het is wel een verschil als je de race wint... of dat je achtste wordt waar je niet thuis hoort. En de regels zijn niet helemaal leuk. En tuurlijk gaat hij dit antwoorden. Tuurlijk zit hij nu meer in een GT-auto... en gaat hij nog een paar extra andere wedstrijden rijden. Maar stop in de Formule 1... het voordeel voor hem, als hij besluit... ik ga even stoppen in de Formule 1... dan kan hij altijd over een paar jaar terugkomen. Ik denk dat iedereen in het paddock hem wil contracteren. Maar hij is vader geworden. Hij geeft zelf ook aan van... ja, ik wil mijn ouders nog meemaken. Die zijn nu nog fit om leuke dingen mee te doen. Ja, ik vind het ergens wel heel volwassen van hem. Misschien een beetje... hij is sowieso jong volwassen geworden. Want anders kon je zo vroeg niet al Grand Prix winnen. Maar hij wil gewoon ook een normaal leven hebben naast dat race. En ja, ik vind het ergens wel... hij is wel een man die keuzes durft te maken.
Ja. Hè? Maar kan je je voorstellen als coureur... dat doen, als je zijn kwalificatie ziet... hoe hij in die auto rijdt... dat hij wel gewoon baalt van die auto. Want hij zegt het is niet zozeer de prestatie van de Red Bull. Ja, het is gewoon de auto's van nu.
Hè, je ziet eigenlijk zoveel onderstuur in deze auto. Hij rijdt echt wel op de limiet hoor. Maar... waar een andere, als je dezelfde onboard van een Mercedes kijkt, dan kan hij net, moet hij overal liften. Hier moet hij een keer dadelijk, als we goed luisteren, downshift. Downshift bij die andere niet downshiften. En de volgende bocht, hier links ook, heel hoog in de toeren. En dan pas opschakelen. Waarom doet hij dat? Omdat hij heel veel onderstuur heeft, wil hij heel veel hoog in de toeren rijden, waardoor die auto blijft roteren. En dat is gewoon eigenlijk het manipuleren van de balans van de auto. Niet zozeer met je stuur, maar met je hoog in de toeren rijden, waardoor die een beetje minder onderstuur krijgt. En je ziet gewoon die Mercedes, die komt eraan, die stuurt in, die gaat... en die kan ook nog half gas houden in plaats van helemaal liften zoals Max het doet.
Ik ga 90% met je mee, maar het feit is dat sector 1 met de S's... niet in tijd anders was dan met de voorgaande auto's. Dus alles waar we het over hebben, waar de auto's last van zouden hebben... heeft hier niks te maken met de power unit en andere dingen. De balans in de auto is gewoon niet goed.
Nee.
En aan de andere kant...
Dat is wel racen, ook, of niet? Of...
Ja, maar Chris, jij zegt ook... ja, maar als we naar de kwalificatie van Max kijken... kijk eens naar de kwalificatie van 15 andere coureurs. Ja, alleen die houden hun bek.
Nee. Die klagen ook. Ja. Ik hoor,
maar waarom zeg je dan niet 15 coureurs hebben er last van? En dan ga je het weer pinpointen op Verstappen. Ik bedoel, we zijn het niet Verstappen.
Ik vind het wel logisch dat we hier Verstappen ook.
Maar het is toch logisch als je die auto niet doet wat jij wil, dat je daar de P in over hebt. Dan moeten wij toch alleen maar blij zijn dat hij daar zich over uitspreekt.
Absoluut, maar dat zeg ik ook, dat goed is. Ik vind het juist goed dat Verstappen zich uitspreekt. Ja. Ik ben met jou eens hoor, dat het niet het vissen moet zijn naar quotes van wat wil je weg, et cetera. Ik ben totaal niet eens met dat
weet
soort
dat het bij hem
antwoorden
altijd
zoeken. Maar ik vind het goed dat Verstappen zich uitspreekt. Ik vind het ook goed dat we ons licht schijnen op Max, hoe hij zich voelt in deze situatie. Zoals we dat ook doen bij andere
ja, we hebben wel eens gezegd, en jij zal de eerste zijn die dat zegt, bij de Verstappers kan het nooit normaal. En dat is ook zo. Bij Jos was het al, het ging altijd met zonder voorwielen over de finish, won die wedstrijden.
Er is geen grijs.
Er is geen grijs, het is altijd zwart of wit. En dat is hierbij ook. Hij heeft er waarschijnlijk voordeel en een baat bij dat die regels veranderd worden. Dus hij heeft ook zoiets van, laat ik maar zo snel mogelijk roepen hoe ik het politiek kan beïnvloeden, dat ik er beter van word. Ja. Hoe mijn auto dadelijk aangepast wordt om er mijn voordeel mee te doen.
Ja, ook doet, maar het is wel
zo zit het.
Nou, kijk, ik wil even een voorbeeld aanhalen van Leclerc. In deze context, tijdens de kwalificatie, gaat hij ook op een gegeven moment, heeft hij het ook van, this is a joke, it's a fucking joke. I honestly can't stand disqualifying.
En dat is zo. En, dus, maar wij moeten ons afvragen, waar komt het nou door?
Een onboordje dit hoor, hé. Even dat overstuurmoment van Leclerc erbij op de achtergrond.
Staan, maar,
dit is wel het gevoel. Ja, als coureur ken je dat misschien als automobilist op de A2 niet. Maar dat je achterkant begint te glijden en dat je denkt van ja, maar ik ga vandaag niet liften, jongens. Er komt een heel lang recht stuk aan en ik stuur wel een beetje bij. En hij blijft maar glijden. En dan ga je als een soort van een touwtje trekken van het stuur, hou je hem in het gareel.
Maar de belangrijkste vraag is en blijft, hoe komt het nou? En ik denk dat er een aantal mensen zijn die een soort van half spreekverbod hebben. Er zitten dus, en het is voor ons ontzettend, ik kan het me ook niet voorstellen hoe dat er verder uitziet. Er zitten dus algoritmes in de auto die zichzelf aanleren en aanpassen. Oftewel, als die auto merkt, hé, hij heeft hier 0,8%, 7% bewaard. Ah, die bewaar ik even, die douw ik dan, want het komt beter uit voor het rondje. Die douw ik daar neer. Dus die auto doet dingen op het moment dat zij het niet verwachten. Lewis Hamilton zit achter Piastri, zegt tegen zijn team, ik kom er niet voorbij, ik heb geen power. Het antwoord, in bocht 6, 15% minder gas geven, dan komt het goed. Ja, dat is niet oké. En dan komt het, omdat ook die engineer niet kan zeggen, We stellen maar even zo in dat je bocht 6 ook vol gas kan nemen, want dan gaat het systeem over de pit.
Wij werken al vaker met dit soort systemen, al langer. Dus een paar jaar inmiddels met die hypercars. En wat ze in de Formule 1 hebben gedaan, ze hebben die parameters veel extremer gemaakt.
Juist.
En dat is bij ons wat minder extreem, waardoor je het iets minder voelt. Maar wij hebben ook, als ik in een bocht en ik stuur extra, en dan ga ik over de grip van de band, dan stak mijn hele motor in elkaar. Ja. Die zegt gewoon van, hey, je hebt zoveel stuur. Dus ik ga je helpen. Ja. Dat is zo vervelend. Ja. Dat is waar jij het over hebt.
En dit is de discussie natuurlijk over onnatuurlijk racen. Enerzijds. Een veel groter probleem is nog wat we zagen met Berman. De veiligheid. Wat je net al aangaf.
En het is voor iedereen Hamilton anders. Als het nou voor iedereen op hetzelfde punt is, dan blijf je
kijk, hier, bij elkaar. Nee, moment Berman achter Colapinto.
Ik vind hier wel wat van verschil.
Ja, helemaal. Wacht.
Ja, ik ook hoor.
Het is 45 kilometer verschil. Wilco, om met jou te beginnen, wat vind jij hiervan? Had hij dit kunnen vermijden? Hij zag hem al behoorlijk. Hij ziet de lichten knipperen.
Het snelheidsverschil is hoog, maar hij had volgens mij niet het gras ingehoeven. Klopt dat of niet?
Ik heb ook het idee dat hij gewoon het gras inrijdt.
Ik ken die situatie daar en natuurlijk is hij blind en over die bult heen. Ja. Maar dan kun je altijd nog net naast de auto voor je rijden en hoef je geen anderhalf, twee meter tussen te houden.
Hij komt op het vuil, dat is het probleem. Kijk, hier komt hij op het vuil en dus heeft hij geen grip. En hij moet hem ook gaan liften daar.
Hij ging veel te laat, volgens mij.
Ja, maar eigenlijk kun je zeggen, hier zijn beide coureurs niet schuldig. Want het is inherent aan het systeem dat je dus ineens een langzamer rijdende auto voor je krijgt. Stel even voor dat dit gebeurt op Jeddah met al die blinde bochten. Nou, dan kan je de ambulances gewoon aan laten drukken, hoor. Dus daar moeten ze echt vanaf.
Daar van Monaco bovenop naar het casino
ja,
of zo.
Ja, diezelfde. Het kan dus niet.
In MotoGP krijgen ze een penalty als ze het vroeg van de gas afgaan.
Ja, maar dat kunnen ze dus nu ook niet doen. Want daardoor dat er geen bericht van de FIA gekomen is, zei gisteren al. Want dan moet de FIA zwart op wit gaan zetten dat het een issue was wat ze zelf verzonnen hadden. Dat gaan ze niet doen.
Het punt wat we net bespraken, rijders die zich uitspreken. Norris heeft dit een paar weken geleden gezegd dat dit onveilig is. Ja. Sainz heeft het dit weekend ook weer gezegd namens de GPDA.
Terecht.
Dus dat is terecht.
Ja, maar ze hebben ook niet de ballen bij de GPDA om te zeggen, jongens, voor 1 mei moet er wat veranderd worden, anders rijden wij de vrije trainingen niet. Want dan gaat er wat gebeuren. Maar die ballen hebben ze niet. Nee. Want het zijn geen autonome coureurs meer. Ze zijn allemaal in dienst van een bedrijf. Dus ze zijn gewoon werknemers. En ze moeten gewoon doen wat de baas zegt. En wat, dat vind ik ook jammer.
Wat is het feit dat de FIA zegt dat ze in april meerdere meetings hebben om dit te evalueren?
Ja, dat is heel veel waard. Want ze moeten, de FIA realiseert zich ook wel dat dit even een miskleun is. En ze zitten nu. Ik denk dat ze er inmiddels achter zijn. Die 50-50 is niet oké. Okay. Kun je naar 70-30? Dat weet ik niet. Maar als je die. Hoe minder elektropower je gaat toevoegen, hoe minder snel je tot clipping komt. Want die batterij kan het wel aan dat die vol gaat en leeg gaat en vol gaat en leeg gaat.
Waar zaten ze vorig jaar, Olaf, met het verschil?
80-20
toch?
Ja, 80-20.
Maar die batterij was ook veel kleiner. Ja, ja.
De oplossing kan toch ook zijn dat die batterij minder snel leeg gaat? Dus dan gaan ze weliswaar wat minder hard op het rechte stuk en uit de bocht.
Er zijn dus allemaal nulletjes en eentjes te verzinnen die het kunnen oplossen.
Ja.
Maar ja, er moet er wel consensus zijn.
Ja, ze gaan iets doen. Ik bedoel,
ze moeten iets doen.
En daar is een oplossing voor. Maar wat ik net ook zei, de Formule 1 is heel extreem gegaan. En dat is aan de ene kant leuk, omdat dat de Formule 1 is. De Formule 1 is altijd extreem. Alleen ze zijn erachter gekomen dat het niet helemaal werkt. Dus ze gaan wat eraan doen, dat weet ik zeker.
Rob, is jouw batterij nog een beetje vol?
Die is aan het laden.
Het is tijd voor een blokje socials, jongen.
Ja. Even dan het Mercedes-gevecht intern. Rengen begon dat even. Dat zou misschien wel eens kunnen komen. En dat dacht ook onze favoriete imitator van de Formule 1 kunnen we ondertussen wel noemen. Connor Moore, die maakt natuurlijk al die typetjes altijd. Die dacht, ik kruip er even in de rol van George Russell en Toto Wolff.
This is getting a bit too close for comfort now. I think he possibly is Daddy's favourite as well now, isn't he? So,
you mean Toto?
Yeah, Toto. Sorry. Yeah.
Toto, another win. What are your thoughts?
Heerlijk, echt goed.
Ja. Dan even de volgende, want ik kwam een krantenkop tegen van een Engelse krant dat Max Verstappen een gat in de muur geschopt zou hebben. Dan zou je denken, oh, was hij zo boos dat hij dat... Maar dat blijkt toch allemaal iets minder dubieus te zijn dan dat daar geschetst werd in die kop. Want hij stond op de achtergrond in dat vierkantje waar die coureurs altijd komen na afloop. Gooi hem er maar op, zou ik zeggen. Zie hem in de achtergrond. Maar daar zit dus een stukje papier zit er aan de andere kant voor die pilaar. Daar is later nog een foto van gemaakt. Hij heeft daar per ongeluk een gaatje ingetikt, maar dat was dus een stukje papier die voor die pilaar zat. En daar staat hij om te lachen van, daar heb ik er een gat in gemaakt. En iedereen stond te kijken van, iedereen vond het hilarisch. Maar de krantenkop, als je hem zou lezen, zou je zeggen, hij was helemaal lijp en hij heeft daar weer een gat in geschoten.
En dat is precies wat hij tegen heeft op wat die Engelse journalisten doen met dingen. Ze maken van helemaal niks, maken ze twee keer niks.
Ja. Dat is gewoon rolle journalistiek, eigenlijk.
Ja, ontzettend.
Of tendentieus. Welkom in Engeland.
Nou, het is tendentieus. Dat...
Ja, welkom in Engeland.
Ja, oké. Okay.
Mocht je overwegen om nog een keer naar de Grand Prix van Suzuka te gaan in Japan, zou ik het toch nog even een keer heroverwegen. Want het is weliswaar waanzinnig met al die fans en daar zo. Maar wegkomen is een klein probleempje in Suzuka. Nou, heb je ook nog een keer de pech dat de Japanners extreem geduldig zijn.
Ja.
En rustig 5 uur aansluiten. Maar sommige mensen hebben dus gewoon meer dan 5 uur over gedaan om van het circuit weg te komen. Ja. Dan moet je heel veel van Formule 1 houden om hier aan te sluiten. Ik dacht dat Spaal vreselijk was.
Nee,
maar je koers is logisch.
Nee. Er zijn geen parkeerplaatsen. Laat dat vooropstellen. En alles en iedereen komt of vanuit Nagoya of vanuit Suzuka met treinen. En er is een treinstationnetje. Dat is echt heel klein. Dat is één spoor. En daar kunnen niet hele lange treinen op. En dat is ook nog een keer, denk ik, 1,5 kilometer lopen naar het circuit.
Oh ja.
En omdat ze zo braaf zijn, ze zijn er 's ochtends vroeg. En ze doen het best met de auto wegkomen. Het is ook altijd gewoon, wij bleven altijd staan en kijken tot het een beetje in beweging kwam. Want dan kon je weg. Want hoe eerder je gaat, hoe langer je stilstaat. Dus dat heeft niet zoveel zin.
Het is wel grappig dat we hier in Nederland daar jaren over hebben gedaan. Van het is onbereikbaar in Zandvoort. En ik heb er nog nooit in de rij gestaan. Het is de geweldigste logistiek. Het
verkeersplan van Zandvoort is echt gewoon een
ongelooflijk.
Een voorbeeld.
Ja, het is toch fantastisch hoe dat gedaan is. Hoe dat georganiseerd is. Ja.
Even verderop in Azië werd in China een lokale toewagenklasse gereden. Ja, je moet even meetellen. Ik heb nog nooit zo snel een auto op zijn dak zien gaan. Want moet je even bij de start zou je zeggen, wat kan er misgaan? Iemand heeft een valse start, tikt dan die nummer 2 aan en gaat dan op zijn dak.
Hij reed pas 20 ongeveer.
Dit is het traagste.
Ja, deze wil ik wel verzekeren, want er zit gewoon geen schade op. Zo langzaam ging die.
Vooruit.
Slecht was dat zeg.
Waar was dit?
In China. Ja, het wordt in Thailand gereden, maar het is Chinees kampioenschap.
Okay.
Hij is gewoon echt niet vooruit gegaan.
Hoe kan je zo traag rollen?
Ja. Omdat hij verkeerd stuurt. Dus in wezen wordt die auto zo'n Robin met z'n 3 wieltjes. Dus verkeerd stuurt, plomp.
Meteen op zijn kant.
Valt hij gewoon om.
Ja. Maar goed, weinig schade dus. Dus dat hebben we weer recht getild en waarschijnlijk door, denk ik. Dan MotoGP, waar we ook nog wat moois mee krijgen. Want we hadden natuurlijk Tuk Tuk Race in Thailand, waar ze gingen rijden tegen elkaar. Nu in Amerika, Texas, dachten ze, we pakken de honkbal erbij. Het is gezellig. Want die jongens, hè, sommigen die lichten schouder al helemaal in de soep. Maar Fabio Quartararo, is hij nog in orde? Die ging ook even gooien. Heeft een lichte afwijking in zijn schouder, denk ik, Wilco. Moet je eens even opletten waar die bal naartoe gaat. Ze geven nog wat hints. Kijk, daar moet je naartoe gooien. Die man die daar zit. Oh.
Hey, joh.
Heerlijk.
Jeetje.
Te veel gas gegeven in zijn leven.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Ja, een beetje een vrouwenarm.
Ja, een beetje vrouwenarm. Die pols is altijd zo. Dus ja, gaat
deze is voor eigen rekening, Willy.
Ja, ik weet het.
Maar ik denk dat...
openbaring?
Ja, nou, nou, waarschijnlijk heeft hij geprobeerd vast te houden zoals de professionals hem vasthouden. Dus dat is een bepaalde greep.
Hij weet het.
Ja, dat zal
hij
weten.
Ja, sorry. Je bent het zelf gewend.
Kijk nog een keer.
Gewoon met je hele hand. En waarschijnlijk heeft hij hem...
Hij draait met zijn heup gewoon.
Nee, hij heeft zijn hele hand. Nee, het is gewoon een
aardig bal. Laat hem niet te vroeg los.
Not too bad, zeggen ze ook. Ja.
Not too bad.
Ja. Well, very bad, very bad.
Tot slot dan nog even als opmaat naar het motorrace gebeuren voor zometeen. De finish van de Moto3 gisteren. Ja, wij hebben natuurlijk allebei gezien, maar de mensen thuis die het eventueel gemist hebben. Ze gaan met z'n vieren richting... Ja, dit is de laatste ronde. Dit is de ene laatste bocht. Die twee Red Bull jongens, zeg maar. Dat zijn een soort van teamgenoten. Ze gaan niet in hetzelfde team, maar ze hebben wel dezelfde sponsor erop zitten. Die gaan even bij elkaar kijken in de laatste bocht. En u kent het. Twee vechten om een been en de derde, jawel hoor, die komt onderdoor en die gaat ermee heen.
Oei, oei, oei.
Dit kan natuurlijk alleen maar weer in de Moto3 gebeuren. Die gunnen elkaar helemaal niks, die gasten. Maar dat is juist het heerlijke ervan. Ja, ja, Pini, die wint zijn eerste Grand Prix.
Prachtig.
Pini? Pini?
Pini, ja.
Een toptalent?
Ja, dat is een goeie.
Ja, die, wist, ja, die zag gewoon van ver af aan.
Hij zat die hele ronde te aasen. Hij denkt, kom maar, kom maar, kom
en
maar.
Hij had al over die exit. Hè? Aan de exit kun je al zien dat hij echt dichterbij kwam.
Ja.
Mooi, man.
We gaan er heel eventjes tussenuit. We zijn zometeen terug en dan kletsen we nog even verder over de Formule 1. Maar we kijken ook zeker naar de MotoGP, waar Aprilia momenteel de lakens uitdeelt met opnieuw een overwinning. Tot zometeen.
Kijk eens wat een snelheidsverschil tussen de KTM en de Aprilia. Oh! Martino Kopp. En hier komt die sprintoverwinning nummer 17 voor Jorge Martin. Bijna komt er wel heel veel contact. De eerste drie Grand Prix zegers van 2026. Zijn voor Marco Bezzecchi. En weer is er een dubbel voor Aprilia.
Welkom terug aan de stamtafel van het racecafé. We gaan het over de MotoGP hebben. Wilco Bezzecchi, vijfde Grand Prix op rij. Nieuw record, aantal rondes aan de leiding.
121.
Ja, vorig jaar zagen we natuurlijk...
Elkaar, hè? Want
achter elkaar. Ja, dat is echt heel erg bijzonder. Ja. Hoe bijzonder is dat? Want ik hoor dat...
Heel erg.
Maar, heel erg bijzonder. Ja, maar waarom is het zo bijzonder?
Oh, waarom? Ja, ik wou net zeggen, het is zo bijzonder dat er nog nooit gebeurd is.
Dat is één.
Maar... Ja, hoe bijzonder is dat, Chris? Vorig jaar had hij natuurlijk wel geluk dat Marc Marquez, die was vorig jaar oppermachtig en die was natuurlijk door Marco Bezzecchi eigenlijk uitgeschakeld. Dus vandaar dat hij natuurlijk ook meer kans had om zoveel wedstrijden te winnen. Maar aan de andere kant, nu is hij er wel bij. Nog steeds een klein beetje geblesseerd. Maar goed, de competitie is mega hard. Ja. Ik denk dat die 22 rijders, die zijn nog nooit zo dicht bij elkaar in de buurt geëindigd qua rondetijden. Ja, en dan toch 121 rondes leiden, dat is echt wel een unicum. En hij stond natuurlijk vierde getraind. Dus het was ook nog het eerste rondje. Je moest hij gewoon... Ja, drie man voorbij. En dat lukt ook gewoon allemaal. Dat was het al, ja, we zagen het niet gebeuren, maar het gebeurde wel.
Even ter verdediging. Hè? Jullie motormuizen en ik vind jou toffe gasten, weet je. Jullie zijn altijd zo van, ja, maar ja, bij ons wordt het tenminste ingehaald. En bij Formule 1 rijdt er één voorop en dat is het. Dit doet daar natuurlijk niet heel veel positief bij.
Nee, maar hij pakte wel drie man in de eerste bocht. Hè? Dat zie je in Formule 1. Ja, als ze een slechte start hebben, dan doen ze dat. Maar anders houdt het wel op.
Dus je bent gewoon aan het verdedigen.
In die vier wielen moeten ze batterijen ingevoeren om het spannend te maken.
Ja, maar dat is dominantie, dit.
Nou, dat is interessant.
En daar zijn nu hele grote gesprekken over. Maar we hebben geen batterijen, Olaf.
Maar Wilco, vorig jaar was de hegemonie van Marc Marquez. Dat zorgt er wel voor dat het vroeg in het seizoen al allemaal beslist was. Ben je daar bang voor dat het dit jaar weer gebeurt?
Nee, zeker niet. Nee, goed, Marco is wel oppermachtig. Maar er komen nog zoveel circuits waar hij niet de betere rijder is. Dat het echt heel spannend gaat worden. En ja, ondanks dat Aprilia op dit moment de overhand heeft, zie ik wel dat de Ducatis terug gaan komen.
En hij gaat zelf ook nog wel eens liggen natuurlijk.
In de sprint.
Twee sprintraces.
Thailand ook.
Niet aangekomen. Dus,
dit is Thailand?
Ja, dit is Thailand.
Kom je door?
Toen lag hij aan de leiding, toen ging hij onderuit.
Toen lag hij ook al aan de leiding.
Ja.
Dus ja, het is wel heel frappant dat hij in de sprintraces telkens een foutje maakt. Hier, boom. Dit was eergisteren, zaterdag, met de sprintrace. Ja, hij wilde net iets te veel, iets te lang op die voorrem erbij. En in de, in de gewone zondagraces weet hij het allemaal zo te draaien. Dat hij ook gelijk een gaatje hebt, dan is hij ook echt gewoon wel heel erg goed. Natuurlijk zijn de motoren wel veel zwaarder op de zondag. Je moet er anders ingaan dan op de zaterdag. Die sprintrace is echt 10 rondjes, ja, alles geven.
Hoeveel kilo is dat? Zwaarder vanwege de benzine, neem ik aan.
Ja, 10 kilo. Ja.
10 kilo?
Ja.
En dat maakt echt zo'n verschil.
Ja, dat maakt
natuurlijk best wel veel procent.
Ja, klopt. En ook met name het belasten van die voorband. Dat is echt enorm.
Ik heb goed naar jou geluisterd het weekend. Hè? Jij zei, er waren opvallend veel valpartijen in vrije trainingen.
Ja.
Jongens die de voorkant kwijtraken en dat soort dingen. En daar heb ik daar een vraag over. Ik wil niet zeggen idee. Jawel, ik heb daar een idee over. Deze jongens rijden nu voor allemaal met heel veel aerodynamica.
Ja.
En ik weet in de Formule 1-auto, renger niet. Maar als wij in de Formule 1-auto stappen, dan zeggen we... Hé, hij remt niet, hij stuurt niet in... Want wij rijden niet hard genoeg om die aerodynamica te laten wennen. Kan het niet zo zijn dat die gasten daar moeten wennen van... als we dus stampen, hebben we full load door die aerodynamica die er is. En als we dat niet doen, dan sturen we in waar we insturen. Is er niet genoeg druk om in te sturen? Is dat niet iets waar ze aan moeten wennen?
Ja, dat snap ik.
Je zei nee.
Nee, dat klopt. Dat is, dat is ook zo. Nee, dat is niet waar wat je zegt.
Stelling oneens.
Er is echt wel met zo'n motor te rijden zonder... downforce. Alleen het grootste probleem is dat de twee klasses ervoor rijden met Pirelli-banden. Die leggen eventjes wat ander rubber op de baan. Ah. En de eerste 10 minuten van zo'n training hebben ze gewoon niet het gevoel wat ze nodig hebben om zeg maar te pushen zoals ze wel kunnen pushen als ze Michelin-rubber legt. En dan daar gaan ze mee in de fout.
En kan je dan niet je stuurarm voor die eerste 2 rondjes zwaarder zetten en hem later weer lichter draaien? Mag dat niet? Maar dat kan wel, hè? Er zit een stuurdemper op.
Ja, tuurlijk.
Maar dat mag je niet veranderen tijdens de wedstrijd.
Ja, je mag de stuurdemper wel veranderen. Maar daar creëer je geen grip mee. Je creëert er ze missen het grip en het gevoel met de baan. Okay. Dus het heeft niks met de stuurdemper te maken.
Prima, ik moet gewoon mijn bek houden.
Nee, dat is een goede vraag.
Helemaal niet.
Over Bezzecchi gesproken, die hegemonie. We hebben natuurlijk ook nog Jorge Martin, vorig jaar geblesseerd. Hij is terug. En hoe?
Ja, goed, dat is ongelooflijk. We hebben natuurlijk Marc Marquez terug zien komen vorig jaar. Vanuit mega blessures wereldkampioen worden. En hetzelfde hadden we eigenlijk natuurlijk met Jorge Martin vorig jaar. Als wereldkampioen geblesseerd raken en nu weer terugkomen. Ja, dan zie je gewoon ook, hier crasht hij mega. Want hier heb je een klein beetje te veel downforce.
Het maakt er allemaal niet uit. Hè?
Nee, staande wheelie en doorschakelen tweede, derde, vierde versnelling. Is heel erg leuk, maar je voorwiel stopt met draaien. Oh, ja. De band koelt af en hij kwam... Ja. Een beetje schuin neer, onder de hoek neer en dan was het ook gelijk kwijt.
Dit was na de race.
Ja, dat was het vieren.
Ja, dit was
in de race vieren van de,
vieren van de overwinning.
Met 200. Met 200 ging hij onderuit.
Oh ja, hij had helemaal niks.
Ja, maar dit is toch voor die jongen.
Maar hij stapt iets te vroeg op, let op.
Ja.
Oh ja.
Dit is toch voor die jongen achterover. Wilco, het feit dat zijn gevoel is terug en dus kan hij weer wat hij kon. En als je moest rijden, had je angst invallen en in het begin
volgens mij 2 keer vallen, 2 keer vallen,
3 keer vallen.
Ja, nee, 100% waar. En het ergste wat je als coureur kan hebben, is je schippersbotje kapot. Ja. Dat is het kleinste botje in je lichaam, maar dat zit in je pols. En zeker als het rechts is, dan ben je eigenlijk uitgeschakeld. Daar zit je gevoel, daar zit je controle. Hmm. En je kan beter, zoals gisteren, je bovenbeen breken. Want die zit na 6 weken weer aan elkaar en dan krijg je gewoon weer vrij rijden.
Je keerde als in de Moto2.
Maar al die gewrichten, en zeker dat schippersbotje, remmen, sturen... en met name die controle, dat gevoel. Nou, dezelfde als jij je enkel zou verbrijzelen.
Ja. Je hebt het heel even daarover, over een crash in de Moto2.
dat kan je ook niet meer...
Piquet, als die brak dus de dijbeen. Laten we heel even kijken naar die crash, veroorzaakt door Fernandez. In de Moto2 race, de tweede ronde, de derde ronde is. Kijk, hier gebeurt
het. Deze eerste ronde.
De eerste ronde, inderdaad.
Na de start.
Ja, het is Fernandez die van achteren, daar komt hij, op rechts, te laat remt. En iemand nog probeert te ontwijken daar in de achterhoede. Maar die gaat al insturen en is heel de controle van zijn motor kwijt. Hier onder het bord zie je hem gaan. Ja. Duikt hij naar de binnenkant van de bocht. Ja, de rest is aan het vertragen en aan het insturen. En hij krijgt de snelheid er niet uit. Ja, en hij torpedeert daar...
Die rode helm, die bakse mee?
En Piqueras. Nee, ik denk
die achterste jongen in de rood.
Nee, dat is Joe Robbins. Ja.
Hij mist op een Hana Colin Vyer.
Ja.
Die was net langs.
Maar goed, Colin ging bij het uitkomen van de bocht iets te enthousiast op het gras en vloog er zelf ook vanaf. Dus het was chaos alom. Maar goed, uiteindelijk relatief valt het mee. Ik bedoel, gebroken dijbeen is fors natuurlijk, maar dat valt nog mee inderdaad als je de schade zo ziet. Hè?
Nou, het is vrij logisch. Hij is dus nu, hij heeft een gebroken dijbeen omdat hij daar geraakt is. Maar dus moet je ook na gaan denken, als hij op zijn middenrif geraakt was, was het dat gebeurd.
Zeker.
Als hij lager geraakt was, was het bekken geweest. Als hij hoger geraakt was, was zijn nek gebroken. Nee, hij heeft eigenlijk geluk gehad dat het daar gebeurde.
Dit zijn ongelukken, die wil je niet zien, inderdaad.
De Nederlanders hadden een slecht weekend, kunnen we wel zeggen.
Ja, Colin, die gingen dus meteen hierna ging hij eraf. Maar omdat er een rode vlag is, mag iedereen weer meedoen. Dus zijn machine werd een beetje opgekalfaat, maar in de tweede race als het ware ging hij ook weer onderuit. Hij ging na afloop zelf enorm door het stof. Hij heeft zelf echt domme fouten gemaakt.
Bocht 7 was het, hè?
Ja, dat is in een van de slingers van de S's daarna.
Twee keer dezelfde bocht, hè?
Hij nam volledig de schuld op zich. Dus hij zei zelf, het hele weekend was ik niet goed. Dus het is zeldzaam dat we hem dat horen zeggen. Maar die zitten er af en toe ook tussen. En voor Zonta was het ook een weekend om snel te vergeten. Want die had in de kwalificatie, kwam hij niet verder dan 23ste. En in de eerste race ging hij eigenlijk om de chaos heen. Lag hij er mooi bij. Alleen omdat iedereen weer mee mocht doen, moest hij weer van achter komen. En hij lag er in het begin ook al meteen uit. Na een pitstopbezoek heeft hij nog wel uitgereden. Maar
is er dan dit weekend nog wel iets bereikt door Nederlandse coureurs? Heb je een oranje brilletje bij?
Ja, spreekwoordelijk zal ik hem even opzetten. Maar eerst dan eventjes naar Loris Veeneman, de zoon van Barry Veeneman. Die zit normaal bij ons natuurlijk in de uitzending. Daarom deed Wilco het commentaar naast Frank Wening dit weekend.
Vond je heel goed, Wilco. Echt heel goed.
Was waanzinnig, was je, Willy. Ja, toch nog even een extra veer.
Normaal ben ik niet zo goed, maar dit weekend
was extreem.
Echt,
was
normaal
extreem.
Niet, maar... Ja.
Maar goed, Loris Veeneman dus, die reed in Portugal in de klasse. Die is eigenlijk nieuw. Dat is eigenlijk de Moto 3 van de Superbike. En dat heet dan tegenwoordig de Sportbikes, heten ze dat. Die won daar de race vanaf pole position. Op zaterdag had hij nog een valse start. Kreeg hij een dubbele longlap voor. Maar op zondag was hij oppermachtig. Dus... Veeneman senior en junior, die waren helemaal in hun hopjes. Dus dat was succes. En dan ook nog Nina Gademan. Ze hoefde weliswaar niet te racen in de F1 Academy. Maar ze dacht, als er toch niet geracet wordt, dan ga ik even de kartbaan op. En in de regen heeft ze ook nog een tweede prijs mee naar huis gesleept. Ik geloof dat jij ook nog met een lokale bekertje bij een voetbaltoernooi hebt gewonnen, of niet? Nee?
Dit weekend?
Ja, anders benoem ik dat ook even. Nee. Oh, jammer.
5-2 verloren.
65 punten nooit, toch? Maar hij staat vaak stiekem aan mee.
Ja. Was toch een Nederlands kampioenschap die knie in de soep draaien?
Dat wel, wel. Dat is wekelijks het kampioenschap. Nee, weer verloren.
Oh, jammer.
Nee. Maar de eerste helft van... Nou ja, laat maar. Ga door.
Geen details.
Hebben zij er beelden van? Details. Hebben we gewoon beelden van.
Nee, hoor.
Dan naar de IndyCar. Want Rinus mocht natuurlijk gisteren aanschrijven op Barber. Een circuit dat me goed ligt. Maar in de kwalificatie was niet helemaal lekker gegaan. Dus hij moest van ver komen. Maar ja, Alex Paloja, zoals we natuurlijk kennen. Renger kan nog een keer benadrukken hoe goed dat die gozer is. De kampioen van de afgelopen paar jaren. Die gaat er vandoor. Hij heeft wel wat concurrentie van Lundgaard nog later in de race. En van Graham Rahal. En dan zien we Rinus nog een keer. Ja, die zien we hier nog een keer spinnen bij Alexander Rossi. Die eigenlijk dat stoeltje van hem bij Ed Carpenter Racing heeft ingepikt. Onschuldig spinnetje, maar goed, daardoor wel weer een beetje naar achteren geslagen. Uiteindelijk wordt hij 14e. Palo wint die race voor Lundgaard. En Graham Rahal, de oud-gediende Rahal.
Het is een halve inhaalactie van Rinus. Ben je het mee eens? Zet hem er dan echt naast. Nu is het... Ja, het is net, weet je,
ja, weet je, ik zal het
ik
altijd
ben een beetje zwanger. Nee, ik zal het, zwanger of niet?
Ik zal het altijd opnemen voor Rinus, maar ook zowel op die oval dat hij met Palau eraf ging en hier. Je moet dat soort acties of helemaal
doen,
of helemaal niet. Ja.
Dan heb ik een mooi voorbeeld. In de Formule 1, dit weekend, Leclerc, bocht 1. Dat was een grote ballenbocht eventjes, hoe die hier Russell voorbij gaat.
Nee, dat was... En nogmaals... Hoe die tot dat punt komt, zo be it. Russell doet hier wat hij doen moet. Raakt hij natuurlijk battery power kwijt. Ja. Nou, pak hem op, je bent coureur genoeg.
Nou ja,
hij zit goed, maar hij moet hem wel echt nelen.
Dit zijn de betere acties waar we voor naar het circuit komen. Waarvoor we Formule 1 kijken. En, weliswaar is de battery power van Russell nu wat minder. Dus die gaat in de clipping. En Leclerc denkt, Jodelidoki, ik ga aan de buitenkant er voorbij. En als het een bocht is om aan de buitenkant te inhalen, dan is het hier op Suzuka bocht nummer 1 in de Formule 1 in elke auto. Dus het is ook de goede lijn. Je zit aan de buitenkant, maar hij moest het wel even doen. Ja. Maar dit is waarvoor naar Formule 1 kijken. Want dit zijn inhaalacties in plaats van voorbijrijacties.
Want Russell viel niet helemaal stil, want vandaar dat hij niet zijn eigen lijn kon kiezen. Hij moest nog steeds die buitenomlijn kiezen, met alle power.
Kijk, wat Russell hier heel slim deed, hij dacht, ik ga het proberen. Ja. Misschien hou ik hem achter me, dan heb ik hem de rest van de lap heb ik hem wel weer achter. Gehouden, maar hij kwam er niet mee weg. Hier had hij te veel batterij of net wat meer batterij opgebruikt, waardoor hij had net iets meer moeten liften voor de bocht, waarschijnlijk, om hem langer op het rechte stuk vol gas te kunnen houden en ervoor te blijven. Maar was een mooi geprobeerd door Russell en een mooie actie van Leclerc.
Hier doet hij het. Even kijken wat hij doet.
Hij was wel een beetje...
Gewoon weer buitenom, joh.
Hij was wel een beetje sissig met de voorvleugel, zag je dat?
Mooie bocht ook, hè?
Ja, mooie bocht.
Hij zette wel die voorvleugel heel snel weer open.
Die banking erin.
Ja, ik zeg hier liever niet te veel over, want ja, ik blijf nog steeds batterijen in al actie vinden. Maar je moet nog wel de bal hebben inderdaad om hem naast te zetten.
Omdat het op dat punt gebeurt. En daarom ik weet zeker dat hij hier een verhoogd hartslag gehad heeft, wat er met het hele jaar nog niet gebeurd is.
Nee, dat klopt. Dat is wat jij zei, als je hier op tribune zat, dan sprong je op.
Ik zei gisteren ook, deze keur ik goed. Deze mag bij officiële in al actie.
We zagen laatst in China, Olaf.
Ja, wat zagen we?
Ik geloof dat een stuk... de zijkant van het baarsboord was er af.
En we kregen een kijkje in de motor.
Ja, en toen hebben we dat laten zien. Jij hebt iets te zien met de voorwielophanging van Cadillac dit
moment? Nee.
Nou, dan gaan we daar.
De ophanging van de... Maar zeg wel wat hij ervan weet, hè. De ophanging van de neus heeft niks met de voorwielophanging te maken. De voorkant van de auto. De
maar daarvoor zit jij hier.
De neus van de auto. Dit is dus de voorkant van de Cadillac. En dan zie je allemaal dingen. En er zijn een paar dingen die belangrijk zijn. Want iedereen vraagt zich af... Ze hebben tegenwoordig dat systeem dat die frontflaps meegaan. Doen ze dat elektronisch, doen ze dat hydraulisch? Hier is het antwoord. Als je goed kijkt, dan zie je dus de electronic connector. Dat is de groene. Die klikt er in één keer op. Maar je hebt dus ook een hydraulics connector. Die klikt erop. En die is dus zo goed dat je daar hydraulische power op kan doen... om die voorvleugel dit te laten doen. En waar komt dat dan weer door? Door die vier pinnen in het rood. Dat zijn de nose mounting pins. Als je de vorm van die pinnen ziet... Die kunnen er dus maar op één manier op. En die is zo strak dat zowel die elektronische connector als die hydraulische connector de voorvleugel aansluiten op het systeem om de flaps te laten bewegen en doen. En dit is echt een stukje engineering, dat moet je echt niet onderschatten. Want vroeger zag je wel zijn neus, die moest erop. Had de neus had de pinnen en er zaten een gaten in het chassis. Dan waren ze een beetje aan het wiggelen. Dat gaat dus nu niet meer. Het is nu gewoon rang. Hij moet erop en dan draait ze hem in één keer nog een keer door die...
En
dan
moet ze onder druk in, wat is het, 12 seconden doen?
Ja, maar dit oefenen ze 15 keer per dag op de fabriek. En er zijn teams die dat gepland doen. En er zijn teams, en ik weet dat ze dat onder andere bij Racing Bulls zo doen. Daar hebben ze een setup voor de banden wisselen en dit soort dingen. En iedereen is gewoon aan het werk. En er gaat gewoon een bel af. En je moet binnen een minuut in die ruimte zijn. En een wielwissel en een neuswissel doen. Gewoon...
Houdt dit ook in dat het de tijdperk dat het vleugeltje een slag verzetten over is, of niet?
Nee, dat is nog. Maar dat zijn de andere flaps.
Ja,
dat
precies.
Het ene team heeft dat nog steeds. En dat doen ze tegenwoordig met van die boormachientjes waar een standje op zit. Standje 1, standje 2, standje 3. Om gewoon die draait doen. Bij Mercedes en McLaren zit het centraal in de neus. En er is dus maar één man die dat doet, centraal in de neus. En die kan gewoon klik, 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 ook een halve slag geven voor de andere delen van de voorvleugel die dus niet meebewegen. Met het aerodynamica pakket.
Ja. Ik pak eventjes de fieltjes.
Oh,
ja.
Chippies.
Ik pak even de tweede fiets. Ik denk, nou, daar komt hij.
Kijk eens, de stelling. Leuk, Olaf, voor jou.
Geen idee.
Ik heb er een paar hele mooie. Oh. De eerste, Cadillac pakt voor de zomer nog WK-punten.
Ja, ik kom echt kort, man.
Bottas, wat is het, kwam 2,5 seconden achter op de pol. Bottas en Perez, maar ze hebben zelf dat idee wel.
Pardon?
Oh, dit is leuk. Dan kom ik zo meteen als laatste
bij jou. Omdat iedereen al naar rood ging, dat dan al eerst, dat gaat Olaf zeggen.
Rob, waarom niet?
Nou ja, ze rijden zo stijf achteraan. Ze komen per ronde 3 seconden tekort. Dan moet het halve veld uitvallen. En dat gebeurt ook niet meer tegenwoordig. Nee. Dus ik zie het niet meer gebeuren.
Dus op basis van de auto niet?
Nee,
misschien bij een regenrace en allerlei gekke dingen. Maar op basis van de auto niet. Oké, duidelijk.
De eerste race waren ze er niet bij.
Hey, maar het kan altijd gebeuren.
Ja, oké.
En dat is ongeveer, denk ik, wat Olaf gaat zeggen.
Renger?
Nee, ik ben het helemaal met je eens, man. Die rijden gewoon 4 seconden achter de rest. En voordat die van me van voren mee gaat doen... dan heeft Olaf een lange neus wat hij nu gaat vertellen.
Nee, maar ik geloof hem wel. Maar ga maar.
Het kan altijd gebeuren.
Ja. Maar dan...
je vraagt me een stelling, je krijgt een antwoord... Ja, ja. En daar heb je het mee te doen. Niet maar, nog een keer, ja, maar van, ik want en als...
Feitelijk dan, gezien kan het altijd gebeuren.
En op basis van wat Perez en Bottas zeggen... dat het mogelijk is dat die auto zulke stappen maakt... dat ze echt dichterbij gaan komen en op basis daarvan die punten gaan halen. We weten dat het altijd kan bij...
Het is duidelijk dat Chris het er mee eens is. Laten we het daarop
Het is meer dat Bottas en Perez dat zeggen.
Je hebt me overtuigd. Ik ben helemaal mee.
Oké, heel goed. Goed. We gaan door. Christian Horner zou een goede opvolger zijn voor Jonathan Wheatley bij Audi.
Voor
dat
wie?
Dat is op basis van het feit dat...
Maar voor wie? Voor
Montoya
Audi?
Montoya heeft dit gezegd.
Ja, als Montoya dat hij, het zegt, sowieso.
Montoya heeft dit gezegd. Die zegt van, nou, dat zou een goede zijn. Voor beide partijen, dus zowel voor Audi als voor Horner.
Ik moet zeggen, gewoon Pablo Montoya, die kom ik best wel vaak tegen, ook in Amerika. En het is echt een mooi event om mee te ouwehoeren en te doen. Hij heeft ook best wel leuke inzichten en hij is ook heel technisch. Hij is echt een doorzetter. Hij heeft ook een zoon in de Formule 1. En ik vermoed dat hij een beetje per voor zijn zoon aan het doen is.
Door dit ja, dus veel, veel uitspraken aan het doen. Meer de profilering.
Dus dat zal het zijn. Maar hey, en Christian Horner, super. Maar je moet even goed kijken wat de trend is. En dat is dat al die Formule 1-bazen zijn allemaal engineers tegenwoordig. Daar zal wel een reden voor zijn, want die snappen wat de techniek is. Die kunnen direct meedenken. Ja. En dat is Christian Horner niet.
Nee. Olof?
Nou ja, daarom stel ik de vraag, voor wie is het goed? Horner zou het misschien wel willen. Echter, dan moet hij onder een baas gaan werken. En dat gaat hij vervelend vinden, denk ik. Want bij Audi is natuurlijk... Ik heb ook begrepen dat Wheatley toch weg is, omdat het had niet zo heel veel te maken met waar ik woon en wat ik doe. Maar er was heel veel politiek gelul en allemaal dat soort dingen. En het begint al dat Binotto hem niet aangesteld had. Dus Binotto zat in wezen, zou je kunnen zeggen, met hem opgescheept. Als er dan wrijving komt, de politiek gaat een beetje meespelen. En die Binotto wil wat meer, die gaat een beetje naar boven zitten vrijen met de board of directors bij Audi. Dan heb je snel wrijving en dan zegt Wheatley, zoek het even lekker uit.
Wilco?
Nee, ik ben het met Renger eens. Ik denk dat ze inderdaad tegenwoordig een technische man op die plek moeten hebben. En Christian is wat dat wel een goede manager, maar ja, niet zo technisch. En ik denk dat ze die beter kunnen gaan.
Rob, jij past?
Ja, ik ken Christian Horner niet. Ik weet niet wat Audi wil. Ja,
Christian wie?
Dat is de oude...
Ja, ik weet wie die is.
Je weet niet van binnenuit of dat een goede keuze is.
Nee, heb je nou geen mening?
Maar als ik nu zeg ja, gaan ze me dan meteen aanstellen bij Audi, denk je of niet?
Absoluut.
Ja. Nee, boeit mij geen fuck wie er aan die muur zit daar bij Audi. Nee, echt niet. Dus pas.
Oké. Dan gaan we naar... In Miami begint het kampioenschap opnieuw. Dat is een uitspraak van Vasseur, die heeft gedaan bij Sky, BBC, of Engelse Sky.
Ik snap wat je zegt.
Rob, hier ben je mee eens.
Nee, het is... Feitelijk gezien begint het weer.
Juist, ja.
We verwachten natuurlijk wat verandering. Daar is de vraag op.
Absoluut.
Uiteraard. Ja, want het kan gewoon zo niet verder. Maar goed, wat het dan in de praktijk is, gaat het nooit zo drastisch zijn als wat we misschien hopen. Dat we denken dat het hele veld weer gelijk zit en dat soort dingen. Maar laat ik gewoon aan de positieve kant zitten. En dat we er gewoon weer... Dat we dat gelul over die batterij de hele tijd kunnen skippen. En dat we gewoon weer naar echt lekker race hebben zitten kijken. Daar hoop ik op. Dus het is een stem van de hoop.
Luco.
Ja, ik ben het met Rob eens. Maar het gaat niet gebeuren. Ik denk dat Mercedes daar echt voor gaat leggen. Die hebben nu iets goeds in handen. En die denken, de dood of de gladiolen, dit gaat niet gebeuren.
Kan niet. Mercedes kan er niet voor gaan liggen. Ik zal zeggen waarom, daarom zeg ik hier ook oneens. In Miami kan er nog niks gebeuren. In het reglement, mijn heren, is opgenomen het zogenaamde ADUO. Additional Development and Upgrade Opportunities voor de motorfabrikanten. Betekent dat je 2% minder motorvermogen hebt dan de beste. Dan kom je in aanmerking om dingen te mogen aanpassen. Dat meet de FIA doordat ze een sensor hebben achter op de motor, die op de aandrijfassen, en die meet hoeveel power er vrijkomt. Hoe groter het verschil, hoe meer je mag aanpassen. Ferrari zegt dat ze 25 pk tekort komen. Die mogen ze dus gaan aanpassen. Dat zou normaal zijn naar 6 wedstrijden, maar dan vallen er 2 af. Dus wordt dat nu na 4 wedstrijden, kunnen ze allemaal besluiten. Wat mag je aanpassen? Je mag 84 dingen in principe die op een lijst staan, mag je aanpassen. Normaal gesproken mag je er 1 aanpassen. Dan moet je het in maart al aangegeven hebben. Dus die zijn al aangegeven. Maar de FIA kan hier natuurlijk het een en ander mee doen. Dan heb je dus meer tijd op de dyno. Je mag meer geld uitgeven. Het valt niet meer onder de engine cap. En dat is gewoon heel belangrijk. En dus kunnen die veranderingen pas na Miami naar voren gaan komen.
Hoezo? Omdat ze?
Reglementair.
Ja, maar ze kunnen het nog niet toepassen in Miami, zeg jij?
Nee, Miami niet.
Nee.
Want het is niet na 4 wedstrijden.
Maar...
Miami is de 4e wedstrijd.
Maar dan is die Cadillac-vraagstuk best wel een beetje anders. Want stel dat Cadillac heeft gezegd, weet je wat? Wij rijden gewoon met heel weinig vermogen rond voor 3-4 races. En dan komen we met een update. Zetten we alles aan. En hopelijk voor hun in Miami, maar dat kan dus niet. Want het is
wat
Amerika,
jij zegt
Cadillac komt uit Amerika, maar dat kan dan daarna.
Wat jij zegt kan ook niet.
Okay.
De FIA ziet alles. Je bent verplicht al je software, al je toeren, benzinedruk, oliedruk, alles. De druk op de krukas. Alles.
Maar als die coureurs dat zeggen, dan zit daar wel iets van in zo'n vorm. Als ze al het menen wat ze zeggen.
Ze hebben 1 aanpassing al aangevraagd, want die moest voor 1 maart gedaan worden. Dus dat kan. Het zou best kunnen zijn dat ze zeggen, we gaan met een grotere turbo rijden. Wat ook een oplossing zou zijn. Maar het grootste voordeel van waar we het nu eigenlijk ongeveer deze uitzending over gehad hebben. Door het gedoe met Bermen heeft de FIA nu één grote honkbalknuppel. En die heet veiligheid. En onder veiligheid kan de FIA alles uitvaardigen wat ze wil. Alles.
Dankjewel, Bermen.
Ja, dankjewel.
Nee, maar daar moeten we op hopen.
Ja, ja. Dat moeten we op hopen. Zeker. Het laatste rondje zit er bijna op. We sluiten het raceweekend bijna af bij Ziggo Sport. Maar op 3 mei is pas de eerstvolgende Grand Prix. Dus de laatste stelling luidt...
Ja.
Olaf Mol valt in een zwart gat.
Zeker wel.
Zeker niet.
Zeker niet.
Jullie weten niet hoe ik woon en hoe gezellig ik met mijn vrouw en mijn honden heb.
Heel goed, heel goed.
Heel goed, heel goed.
We zijn natuurlijk wel elke vrijdagavond gewoon met het racecafé. En komende vrijdag dus ook gewoon weer om 22:30. En er zijn nog een paar plekken over. Meld je aan via ziggosport.nl/bezoek. En wie weet zien we je dan aanstaande vrijdag. Tot dan.
Tot dan.
Kopje thee. Hola die.
Lekker.
Maar 14 seconden weg, hè? Het is niet een beetje. Het is echt heel ver weg. Ja, dus ik denk dat het maar zo kan gebeuren.
Ons vermogen zou... Ja, ze zouden ons wel bijhouden. Bleh.
Ik ben er klaar mee met die vraag van... Stop je ermee en hij stopt ermee. Hij wil helemaal niet stoppen. Die man is 28.
Is dat niet iets waar ze aan moeten wennen?
Ja, dat snap ik.
Je zei nee.
Nee, dat klopt. Dat
is, zeg,
ook,
ja.
Dat is ook zo. Nee, dat is niet waar wat je zegt.